En nogmaals gaan wij vanmorgen naar Jona hoofdstuk 4, waarin het laatste vers van hoofdstuk 3 staat. En het berouwde God over het kwaad dat hij gesproken had hun te zullen doen, en hij deed het niet. En dan volgens hoofdstuk 4, dit verdroot Jona met groot verdriet, en zijn toorn ontstak. En hij bad tot de Heer en zeide: O Heer, was dit mijn woord niet als ik nog in mijn land was? Daarom kwam ik het voor, vluchtende naar Tarsis, want ik wist dat gij een genadig en barmhartig God zijt, langmoedig en groot van goede tierenheid en berouwhebbende over het kwaad. Nu dan, Heere, neem toch mijn ziel van mij, want het is mij beter te sterven dan te leven. De Heer zeide: Is uw toorn billijk ontstoken? Jona nu ging ter stad uit en zette zich tegen het oosten der stad. En hij maakte zich aldaar een verdek en zat daaronder in de schaduw, totdat hij zag wat van de stad zou worden. En God de Heere beschikte een wonderboom en deed hem opschieten boven Jona, opdat de schaduw mocht zijn over zijn hoofd, om hem te redden van zijn verdriet. En Jona verblijdde zich over de wonderboom met grote blijdschap. Maar God beschikte een worm des andere daags in het opgaan van de dageraad, die stak de wonderboom dat hij verdorde. En het geschiedde als de zon oprees, dat God een stille oostenwind beschikte, en de zon stak op het hoofd van Jona, dat hij aanmächtig werd, en hij wenste zijn ziel te mogen sterven, en zeide: Het is mij beter te sterven dan te leven. Toen zeide God tot Jona: Is uw toorn billijk ontstoken over de wonderboom? En hij zeide: Billijk is mijn toorn ontstoken ter dood toe. En de Heere zeide: Gij verschoont de wonderboom, aan welke gij niet hebt gearbeid, noch die groot gemaakt, die in een nacht werd en in een nacht verging. En ik zou die grote stad Nineveh niet verschonen, waarin veel meer dan 120.000 mensen zijn, die geen onderscheid weten tussen hun rechterhand en hun linkerhand. Daartoe veel vee? Vraagteken. Ik vind het altijd mooi hoe zo'n Bijbelboek eindigt met een vraagteken. Nou, we hebben de vorige keer al stilgestaan bij dit hoofdstuk, en bij het belangrijkste deel ervan ongetwijfeld, bij de situatie van Jona, die moest prediken aan Nineveh en de stad moest oproepen tot bekering, want anders zou de Heer de stad verwoesten. En tot zijn verbijstering heeft de prediking succes, want daar komt het op neer. De stad komt tot bekering en het hoofdstuk 3 eindigt dan ook met dat het berouwde God over het kwaad dat hij gesproken had, en hij deed het niet. Dus tot zijn verbijstering ging de verwoesting van Jeruzalem, ging de verwoesting van Nineveh niet door. En hij had er zich van zoveel van voorgesteld. Toch? Rampenfilms zijn nog altijd populair, dat is toch zo of niet? Nou goed. Ik weet niet precies meer wat ik er vorige keer wel en niet van gezegd heb. In elk geval hebben wij stilgestaan. Ja, soms gaat het zo, sorry. Maar in elk geval hebben we stilgestaan bij dat verdek, de hut namelijk. Want dat is wat er feitelijk staat. Het verdek wat Jona zelf bouwde. En daarna de wonderboom, zoals het zo aardig vertaald wordt, die in één nacht verrees en die daarna ook weer verdween. Daar komt de uitdrukking vandaan, heden verschenen en verdwenen, denk ik wel eens. Maar goed, we hebben daar al bij stilgestaan, want het is natuurlijk een aardig voorbeeld van aan de ene kant de situatie van de wet, het verdek, het eigen bouwsel van de eigen gerechtigheid, zou je dan ook moeten zeggen, met nieuwtestamentische termen mee, maar het eigen bouwsel van Jona en daartegenover datgene wat de Heer zelf tot stand bracht, deze levende boom, want dat zal het ongetwijfeld geweest zijn, maar die dan ook weer verdween, die een uitbeelding is overigens van het nieuwe verbond. Dat is wat lastig om dat te zien, omdat namelijk deze wonderboom zomaar ook weer verdwijnt. Maar het punt is natuurlijk, en daar zijn we vorige keer in elk geval mee geëindigd, het punt is natuurlijk dat de Heer deze wonderboom, want ik blijf de term maar gewoon gebruiken, hè, dat de Heer deze wonderboom weer wegneemt. En de gevolg daarvan is dat Jona zegt dat zijn toorn billijk en dus terecht ontstoken is over het verdwijnen van deze wonderboom. Met andere woorden, Jona zegt die boom die had moeten blijven, want die was erg nuttig. En dan zegt de heer, nou, dat is precies wat ik je nou duidelijk wil maken. Want zo moet Nineveh ook blijven, want Nineveh is ook erg nuttig. Dat is precies waar het om gaat. Men hoeft de gedachte maar te volgen zoals hij hier staat, zonder vooroordelen. En dan is dat geen enkel probleem. Want met die vraag eindigt dan ook inderdaad dit hoofdstuk en dit Bijbelboek. Daar is niks moeilijks aan. De heer zegt in vers 10, gij verschoon de wonderboom, aan welke gij niet hebt gearbeid, nog die groot gemaakt die in de nacht werd en in de nacht verging. En ik zal die grote stad Nineveh niet verschonen. Met andere woorden, Jona neemt het op voor deze boom. Dan zegt de heer, nou, ik neem het op voor Nineveh. En als jij had gewild dat die wonderboom was gebleven, nou goed, ik wil dat Nineveh blijft. En Nineveh bleef dus ook. En hoewel in deze geschiedenis de wonderboom dan ook zomaar verdwijnt, is toch de belangrijkste gedachte dat Nineveh bleef en dus eigenlijk dat de wonderboom ook bleef. En voor zover de wonderboom een beeld is van de situatie van Nineveh, en tot op zekere hoogte is het dat, blijft hij dus. We zouden dat goed in de gaten hebben. De gedachte is namelijk dat dit verdek een beeld is van het oude verbond. De hut, ook terug te vinden in de loofhut, loofhuttenfeest. Het is hetzelfde woord, hè, feitelijk. De feest van Sukkot, Sukkah, of hoe dat ding maar genoemd mag worden. De hut, in dit geval een beeld van het oude verbond. Eigen werk, het eigen verdek, eigen schuilplaats die men maakt enzovoorts. Mensen verschuilen zich inderdaad achter en onder de wet. En menen dat als ze onder de wet leven, dat ze daardoor bevrijd worden, of beschermd worden, moet ik eigenlijk zeggen, tegen de toorn Gods, uitgedrukt in de, of door de brandende zon. En ook, dat is niet alleen zo binnen het Jodendom, maar binnen het zogeheten christendom ook, want ik durf het woord nooit zo goed te gebruiken in dit verband. Maar binnen het zogeheten christendom is dat ook zo. Waarom leeft men onder de wet? Wel omdat men bang is voor de toorn Gods en men meent dat men door de wet daarvoor beschermd wordt. Wat een zwaar misverstand is, want degenen die onder de wet leven zullen door de wet geoordeeld worden. Romeinen 2. Dus het werkt toch niet. Maar goed, daar zullen we het verder niet over hebben. Die hut is in ieder geval een beeld van de wet. En vervolgens, de wonderboom is uiteraard dan een beeld van het nieuwe verbond, van de genade, volgens deze redenering. Maar volgens de laatste verse van Jona 4 zouden wij die wonderboom zien als een type van Nineveh. Dat heb je toch, hè? Als je de wonderboom vergelijkt met het verdek, het afdak wat er eerst was, en dat moet je, want beide zouden bescherming geven tegen de hittigheid van Gods toorn. Dat is het steken van de zon, maar dat is wat het is, hè. Beide zouden daar bescherming tegen bieden. Dan is inderdaad de wonderboom een beeld van het nieuwe verbond. Vergelijken we echter de wonderboom met de versen die volgen, dan is de wonderboom een beeld van Nineveh. Waaruit volgt dus dat de situatie van Nineveh, aan wie het evangelie gepredikt werd, nou ja, een versie daarvan, zal ik dan maar zeggen, maar het is in ieder geval de gedachte, aan wie de boodschap, het woord Gods gepredikt werd, waardoor het behouden bleef en waardoor de verwoesting niet doorging enzovoort, dan moet duidelijk zijn, dus dat Nineveh de uitdrukking geeft aan de situatie zoals we die kennen sinds de opstanding van Christus. Dat betekent automatisch dus dat, voor zover het alles profetisch is, en dat is het vanzelfsprekend, het van toepassing gebracht moet worden inderdaad, feitelijk in de dagen waarin wij leven. Dat kan trouwens niet anders, want in een volgende bedeling, in de dagen van de wederkomst van Christus, zal het oordeel niet uitgesteld worden, maar komt het juist. Dat heb je toch, hè? Dan wordt gepredikt en dan komt het oordeel ook. Op een of andere. Nee, er wordt wel een overblijfsel behouden uit Jeruzalem, uit Israël, uit de volkeren. Straks in de dagen van, in de dag des Heren moet ik dan zeggen, zal een overblijfsel behouden worden. Maar hier gaat het niet over een overblijfsel wat behouden wordt. Hier gaat het over de hele stad die gespaard wordt. Dat kan niet van toepassing gebracht worden in een volgende bedeling. Het kan ook niet van toepassing zijn in een voorgaande bedeling, namelijk nog onder de wet. Want Nineveh komt overeen met de wonderboom en dat is niet het verdek wat men zelf bouwde. Het spreekt over het nieuwe verbond. Bovendien, die boom is inderdaad een levend organisme enzovoorts. En dat is een term die onder de wet helemaal niet gebruikt kan worden. De wet is een bediening des doods en hoe het allemaal maar heten mag. Dat past dus niet. Het enige wat overblijft, en natuurlijk weet ik wel dat wat ik nu zeg op zich niet nieuws is, maar deze argumentatie heb ik in ieder geval nog niet gebruikt. De gedachte is dus dat de situatie van Nineveh, aan wie gepredikt wordt en dat dan gered wordt, niet in het oordeel komt, dat die situatie van Nineveh alleen toegepast kan worden op onze tegenwoordige bedeling. Dat is waar het om gaat. Nou, en dan heb ik nog een andere lijn. Want deze Jona, die had een zoon. Wie? Peter, heb ik wel verteld dus. Ik weet echt niet meer, hoor. Ja? Wat zei je?
Niemand wist het.
Die wisten ze. Petrus heette Simon. En Simon was de zoon van Jona. En dat is maar waar het om gaat. En dat is een heel interessante aangelegenheid. In de eerste plaats, maar zoals gezegd, ik weet echt niet meer wat ik wel en niet vertelde. Dat moet ik spreken nog wel eens op andere plaatsen, ook in die 14 dagen die hier tussen die zondagen hier liggen. Maar in de eerste plaats, omdat wordt het aangehaald in het Matthäus-evangelie. Bijzonder dan was dat Matthäus 16. Een beroemde Bijbelgedeelte. Ja, die heb ik wel aangehaald. Ooit een keer, wanneer het was, weet ik niet. Vorige keer? Goed. Hou me maar een beetje bij. Matthäus 16 was dat, waarin inderdaad in de eerste plaats in vers 4 gesproken werd over het op boos en overspelig geslacht verzoekt een teken en hun zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona de profeet. Dat is een heel aardige hier, want hier wordt dus de geschiedenis van Jona even bovenop gelegd op de stapel, op de stek, zouden de Amerikanen zeggen. Wordt bovenop gelegd in ons geheugen, weet je wel. Komt even naar boven toe, dan zit het er even in. Het teken van Jona. En welk teken van Jona, of dat nou hoofdstuk 1, hoofdstuk 2, hoofdstuk 3 of hoofdstuk 4 is, maakt me weinig uit, want het is toch hetzelfde teken. Daar komt het op neer. Dat is het teken van onze bedeling. Dat pas na 3 dagen. Dat koninkrijk zal openbaar worden, om maar eens wat te noemen. Dat de Heer zijn aangezicht zou verbergen. Dat hij als het ware dood zou zijn voor de wereld. Enzovoorts. Maar ook het teken dat weliswaar verwoesting werd aangekondigd, oordeel, maar het oordeel kwam niet. Althans, in Nineveh niet. En onder Nineveh verstaan wij dan prompt Efraïm, hè? Want dat is wat het was, hè? De 10 stammen van Israël, want dat is waar het over gaat. Nou, hoe dan ook, dat teken zou aan Juda, aan het Joodse volk, gegeven worden. Maar wanneer dat gezegd is, dan volgt later de vraag aan de discipelen in het algemeen, maar aan Petrus in het bijzonder: wie zegt gij dat ik ben? En dan zegt Simon Petrus: gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods. En de Heer antwoordt en zegt, vers 17 van Matthäus 16: zalig zijt gij Simon, zoon van Jona. Welke Jona? Want die kennen we niet. En degene die bovenop ligt inmiddels, leuk steekt het in elkaar, hè? Dat is die uit vers 4. En er wordt dus meteen verband gelegd tussen Petrus en Jona. Want Petrus zou in zijn dagen degene zijn die het evangelie zou prediken. En aan wie het gegeven zou zijn voor het eerst vrij uit te spreken over de dood en opstanding van Christus, het aanbreken van het nieuwe verbond, et cetera. Dat is waar het over gaat. En hij wordt dus rechtstreeks in verband gebracht met Jona. Trouwens, als ik de geschiedenis van Jona lees, puur als geschiedenis, dan moet ik toch vaststellen dat Petrus dan toch een aardje had na zijn vaartje. He? Ook zo'n jongen die zegt, nou, dat maak ik zelf wel even uit. Dat doe ik even. En dan loopt het een beetje verkeerd natuurlijk. Maar dat maakt er niet zoveel uit, want de heer regelt het toch. Maar dat is wat gebeurt. In ieder geval, wanneer Petrus deze belangrijke uitspraak doet... Gij zij de Christus, de zoon des levende gods... wordt van Petrus gezegd dat hij de zoon van Jona is. En daar gaat het maar om. Dat verband moeten we vasthouden. En dat is wat later ook herhaald wordt in Johannes 21. Want in Matteüs 16 wordt tot Petrus gezegd dat hij was degene die zou openen. De sleutelen van het koninkrijk der hemelen zou hij ontvangen. Dat is beeldspraak uiteraard. Maar dat betekent dat hij degene was die voor het eerst openlijk en vrij uit het nieuwe verbond zou prediken. Nadat het was aangebroken. En dat wordt later nog eens een keer bevestigd in Johannes 21. Want u weet dat Petrus de man was die de Heer Jezus verriet. Net als Judas. En daarmee zijn ze allebei een beeld van het Joodse volk. Echter, Petrus onderscheidt zich van Judas doordat Petrus alsnog tot inkeer komt. En daarmee is Petrus een beeld van het gelovig overblijfsel uit Juda, uit de Joden. Niet alleen hoorde hij daartoe, maar hij was er ook een uitbeelding van. Dat heb je toch, hè? Nou goed, het is dan deze Petrus die een rol speelt hier in het laatste deel van Johannes' evangelie. Daar staat in vers 15 van Johannes 21. Toen zij dan het middagmaal gehouden hadden, zeide Jezus tot Simon Petrus. Simon van Jonas, Jonas' zoon, Simon zoon van Jonas, Jona dus. Hebt gij mij liever dan deze? En hij zeide tot hem, ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. En hij kreeg te horen, wijd mijn lammeren. En dan vers 16, hij zeide wederom tot hem ten tweede maal, Simon, zoon van Jonas, hebt gij mij lief? En Peter zei, ja, Heer, en ik kreeg te horen, hoed mijn schapen. En dan in vers 17, hij zeide tot hem ten derde maal, Simon, zoon van Jonas, hebt gij mij lief? En weer zegt Petrus, ja, Heer, gij weet alle dingen. En ik kreeg te horen, wijd mijn schapen, zodat dezelfde dingen hier drie keer gebeuren. En alle drie de keren wordt tot Simon Petrus gezegd, Simon, zoon van Jonas. Zodat uitdrukkelijk, niet alleen in Matteüs 16, maar hier ook na de opstanding van Christus, Petrus verbonden wordt met Jonas en de geschiedenis van Jonas. Dat is trouwens op zich eigenlijk helemaal niet zo vreemd. Want Petrus, als, niet alleen als, als symbool van de gelovigen uit de Joden, maar het is hij, maar ook als behorend daartoe en als de belangrijkste figuur daaruit, eigenlijk, is degene die met grote nadruk het evangelie zal brengen uit de Joden naar de heidenen, in het algemeen naar Samaria in het bijzonder. Ja, ik vind het altijd vervelend sommige dingen weer opnieuw te moeten zeggen. Vooral deze. Maar niet te min, dat is nou eenmaal zo, hè. Petrus was degene die uit de Joden het evangelie bracht naar de heidenen. Ik zeg altijd erbij, niet zozeer, of gewoon niet, Paulus, maar Petrus. Dat is waar het om. En ik heb het over hoe het officieel in elkaar steekt. Niet hoe het in de praktijk bij gelegenheid werkte, want dat zegt niks. Dat is niet aan de orde. We hebben het over hoe het officieel in elkaar steekt. En dan was Petrus de man die het evangelie zou brengen uit de Joden. Hij als Jood, en als belangrijkste Jood feitelijk uit het gelovig overblijfsel in zijn dagen. Want zo was het nou eenmaal. Hij dus, als degene aan wie de sleutelen van het koninkrijk der hemelen gegeven werden, hij was de man die het evangelie zou brengen naar de heidenen, in het algemeen, en daarmee naar de 10 stammen van Israël in het bijzonder, want dat is dan ook nog zo. En dat is precies waar Nineveh dan feitelijk ook de uitdrukking van is. Dat is waar het om gaat. Bovendien in Handelingen zelf, Dat is wat lang geleden, dus ik moet mijn geheugen even opfrissen. Maar in de handelingen zelf is het zo dat als de gelovigen in Jeruzalem vervolgd worden, dan gaat het evangelie volgens handelingen 8 inderdaad ook prompt naar Samaria, vanuit Jeruzalem naar Samaria. En waar Jeruzalem de hoofdstad was van twee stammen van Israël, was Samaria uiteraard de hoofdstad.
Ja, ooit.
Was Samaria de hoofdstad van 10 stammen van Israël. Zodat de letterlijke historie een uitbeelding is inderdaad van wat in de praktijk gebeurde. Het ging inderdaad van Juda naar Efraïm is de gedachte. En merkwaardig is dat wij dan prompt in Samaria te maken krijgen met ene Simon. Ook een verkeerde trouwens. Simon de tovenaar namelijk. En het was uiteraard de verkeerde. Maar vervolgens vinden wij in Samaria ook inderdaad de andere Simon. Namelijk Petrus. Dat is in vers 14. Vanaf vers 9 heb je Simon de tovenaar. En vanaf vers 14. Als nu de apostelen die te Jeruzalem waren, Juda, twee stammen, hè?
Jeruzalem,
hoorden dat Samaria het woord Gods aangenomen had, ziet u de sterke uitdrukking, die is eigenlijk veel te sterk voor de geschiedenis. Dat Samaria het woord Gods aangenomen had. Historisch was dat eigenlijk niet zo. Nou ja, je kan het zo zeggen, maar de betekenis is dan dat in Samaria een christengemeente was ontstaan. Want dat was wat het was. Niettemin wordt het gezegd met woorden die ook gemakkelijk te ruim en te groot kunnen worden opgevat, dat Samaria het woord Gods aangenomen had. Maar punt is, Samaria had het woord Gods aangenomen zoals Nineveh. En het betekent precies hetzelfde, dat wil zeggen typologisch staat het voor hetzelfde, zoals Nineveh het woord Gods aangenomen had. Maar in beide gevallen drukt het uit hoe Efraïm het woord Gods aangenomen had. U weet, het bekende verhaal, voor de volledigheid zeg ik het dan nog maar een keer. Dat weliswaar Juda, op regeringsniveau zeg ik altijd, het evangelie, het woord Gods, verworpen had. Sanhedrin, hoge priester, Joodse hoge raad, hoogste Joodse rechtse regeringsorgaan, verwierp het woord Gods. Maar in Efraïm gebeurde precies het tegenovergestelde. De koning, net als de koning van Nineveh, de koning kwam tot geloof en bood zijn hele volk aan God aan en verklaarde zijn volk tot christelijk volk. Dat is waar het om ging. Dat is wat in Efraïm gebeurde. En waar Samaria daar een beeld van is, worden dus deze wat te sterke termen gebruikt hier voor Samaria. Maar het aardige is dat wij daar dus prompt Petrus en Johannes tegenkomen, in ieder geval Petrus, en die voert hier ook het woord, waarbij dus de ene Simon de andere Simon veroordeelt. Simon de apostel veroordeelt Simon de tovenaar, want dat staat dan in vers 20 ongeveer, en wat er verder volgt. En het is duidelijk genoeg, want de gelovige Jood, Simon Petrus, veroordeelt Simon de tovenaar, die feitelijk een beeld is dan van de Jood die vasthoudt aan de wet. Daar heb ik misschien moeite mee, maar dat is nou precies wat de schrift ervan zegt, namelijk toverij en leven onder de wet staat heel dicht bij elkaar, want de Bijbel leert daarover dat de duivel zich inderdaad meester maakt van degene die onder de wet blijven leven. De eenvoudigste manier om het uit te leggen is gewoon te zeggen, de wet is nou eenmaal een bediening des doods en de duivel is degene die het geweld des doods had. Dat is de korte manier. Maar op andere plaatsen wordt er inderdaad zo over gesproken dat waar men leeft onder de wet is men in de macht van demonen. En de boze geesten zouden moeten uitgedreven worden, men zou verlost moeten worden van de wet, opdat vervolgens een andere geest, de Heilige Geest namelijk, in de mens en in het volk eventueel zou wonen. Maar deze Simon de tovenaar is dus gewoon een beeld van Joodse volk vasthoudend aan de wet. En daar is het de apostel Petrus, Simon, de zoon van Jona, die deze Simon, de tovenaar, veroordeelt. Nou, hoe dan ook, moet duidelijk zijn waar het allemaal over gaat. En dan wil ik u nog wat aanhalen, maar ik weet ook niet of ik dat vorige keer gedaan heb. Dat is 2 Petrus 3. En eigenlijk gewoon de brieven van Petrus. Want vooral de tweede Petrusbrief, maar feitelijk ook de eerste Petrusbrief, uit die brieven zou men kunnen afleiden, zou men kunnen concluderen, nou een heleboel, maar ik bedoel maar 1 ding natuurlijk nu. Men zou eruit kunnen concluderen dat de apostel niet alleen verwachtte de spoedige wederkomst van Christus. Sommigen concluderen dat namelijk uit die brieven. En bovendien zou men eruit concluderen dat de apostel nogal teleurgesteld was vervolgens, dat dat niet zo spoedig zou zijn. Hebben jullie die? Je moet vooral beide dingen concluderen, want anders ben je helemaal niet eerlijk meer. Want er staat nog te bezien hoe terecht deze conclusies zijn. Maar Petrus heeft de reputatie, de brieven van Petrus hebben de reputatie te spreken over een spoedige wederkomst van Christus. Nou geloof ik dat niet. Ik geloof niet dat je dat eruit moet concluderen. Integendeel, eigenlijk, wat je moet concluderen is dat de apostel Petrus zijn hoop gesteld had op de wederkomst van Christus. En dat is nog niet hetzelfde als te geloven dat het ook binnen afzienbare tijd zou gebeuren. Heb je dat? Heel simpele zaak hoor. Niet alleen wij in onze dagen, maar ook de gelovigen in de dagen van Petrus zouden hun hoop gesteld hebben op de wederkomst van Christus, op de opname van de gemeente, op de openbaring van heerlijkheid en hoe dat allemaal maar heten mag. Dat is niet alleen voor ons nu, in wat ik dan gemakshalve maar noem de laatste generatie, maar dat is net zo goed het geval voor de eerste generatie. Maar het feit dat iemand zijn hoop gesteld heeft op de verschijning in de heerlijkheid van Christus wil nog niet zeggen dat hij verwacht dat het ook binnen afzienbare tijd zal gebeuren. Toch? Van Petrus weten wij dat hij bij gelegenheid aan de Heer vroeg: zult gij in deze tijd het koninkrijk aan Israël weder oprichten? Toen wist de man het dus kennelijk nog niet, maar dat was Handelingen 1. Dat was zelfs voordat hij vrijuit mocht spreken van de opstanding van Christus en het aanbreken van het nieuwe verbond. En toen hij bij gelegenheid dat vroeg, toen werd hem gezegd: het komt u niet toe te weten de tijden en gelegenheden die de Vader in zijn eigen hand gesteld heeft. We nemen niet weg dat korte tijd later, want ook enkele tientallen jaren later vind ik korte tijd later. Korte tijd later was wel degelijk bekend dat het inderdaad niet binnen afzienbare tijd zou gebeuren. Wat Petrus ervan zei, was dat de Heer Jezus inderdaad in de hemel was, de rechterhand Gods. En hij zei ervan: de hemel moet hem ontvangen tot de tijden der wederoprichting aller dingen. En hij zei ook: als het Joodse volk tot geloof komt, zeg het maar met eigen woorden nu, als het Joodse volk tot geloof komt, dan zal God zenden deze Jezus uit de hemel. Om te komen tot de wederoprichting van alle dingen waarvan de profeten gesproken hebben. Maar dat daarmee gezegd wordt dat het binnen afzienbare tijd zal gebeuren, dat vind ik erg voorbarig. Dat staat er niet. Het is nog steeds waar. Nou, als het Joodse volk tot geloof komt, dan zal inderdaad de Heer Jezus verschijnen en alles weder oprichten waarvan de profeten gesproken hebben. Dat staat geloof ik in Handelingen 3. Handelingen 3 of is het 4 inmiddels? Nou goed, dat doet ook niet zoveel te zaken. Die waarheid blijft gewoon bestaan. Maar het is natuurlijk wel zo dat als de apostel Petrus in zijn brieven schrijft over de wederkomst van Christus, dat hij dan toch zegt dat op een of andere wijze die wederkomst van Christus werd of was uitgesteld. Met andere woorden, maar het is niks nieuws, want je leest die dingen gewoon in de Matthäus-evangelie ook uit de woorden van de Heer al op voorhand. De gedachte is namelijk dat als het Joodse volk in de dagen van de Heer Jezus, maar in ieder geval in de dagen van de apostelen tot geloof zou zijn gekomen, dan zou Johannes de Doper Elia geweest zijn. Ik heb het al minstens 2 keer gelezen in het Matthäus-evangelie dat de Heer dat zegt. Als jullie toch geloven zouden, zou hij Elia geweest zijn. Elia is gekomen, zegt de Heer. Maar ze hebben hem geweld aangedaan. En ik spreek daarmee over Johannes de Doper. Staat er allemaal bij. Zo is het nou eenmaal. Maar als men toen tot geloof gekomen zou zijn, dan zou toen inderdaad vervuld geworden zijn al hetgeen de profeten gesproken hebben enzovoorts. En in die dagen leefde Petrus en hij was een bekeerde Jood, een gelovige Jood. En hij persoonlijk had er natuurlijk wel belang bij gehad als inderdaad in die dagen dat koninkrijk aan Israël openbaar zou zijn geworden. En Petrus heeft moeten leren dat het in zijn dagen niet zou gebeuren. In Handelingen 1 wilde de Heer Jezus hem dat nog niet vertellen, om redenen die nu niet verder zullen toelichten. Maar hij heeft dat inderdaad persoonlijk moeten leren. Hij heeft dus moeten leren hoe dat zit met wat je dan toch voor de gelegenheid zou moeten noemen het uitstel van de openbaring van het koninkrijk van Christus. Maar met de woorden van Petrus zelf betekent dat ook het uitstel van de dag des Heren en daarmee het uitstel van het oordeel, het definitieve grote oordeel over de levende mensheid, zeg maar, het oordeel over de volkeren der aarde en zelfs het oordeel over heel de aarde, heel de schepping. En dat is waarover de apostel in ieder geval schrijft in 2 Petrus 3... waar hij zegt, deze zendbrief schrijf ik aan u, waarin ik u door vermaning opwek, opdat gij, vers 2, opdat gij gedachtig zijt aan de woorden die van de heilige profeten tevoren gesproken zijn, en opdat gij gedachtig zijt aan ons gebod die des Heren en zaligmakers apostelen zijn, dit eerst wetende dat in het laatste der dagen, en ik zeg altijd, die laatste dagen zijn begonnen bij de opstanding van Christus. Op het moment dat het nieuwe verbond aanbrak, begonnen de laatste dagen. Nee, dat kan niet missen. Wat zei Petrus op de Pinksterdag? Hij zei, wat jullie nu hier zien, dat is wat Joël gezegd heeft. Want Joël heeft gezegd, zal zijn in de laatste dagen dat ik mijn geest zal uitstorten op alle vlees. En ik pas de uitdrukking, de laatste dagen dus toe, op die dag daar. De Pinksterdag, in elk geval. Daar werd in ieder geval een begin gemaakt met de vervulling van de profetie van Joël. Namelijk de uitstorting van de Heilige Geest. En dat is nog aan de late kant, want het was natuurlijk eigenlijk 50 dagen eerder dat het al gebeurde. Bij de opstanding van Christus. Toen de Heer op zijn discipelen blies en zei, ontvang de Heilige Geest. Daar begint de vervulling van de profetie van Joël. Over, ik zal mijn geest uitstorten op alle vlees. De laatste dagen zijn de dagen van het Nieuwe Verbond. De laatste 3000 jaar, om zo te zeggen, van de heilsgeschiedenis. In de eerste dagen, maar de term ken ik niet, uit de Bijbel. Ik niet tenminste. Maar de eerste dagen zijn dan de eerste 4000 jaar uit de heilsgeschiedenis. Moeilijker is het niet hoor. Dus het zal zijn in de laatste dagen, dus ook al in de dagen van Petrus, dat er spotters zullen komen die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen en zeggen, waar is de belofte zijner toekomst? Want van die dag dat de vaders ontslapen zijn, daar geloven ze dus wel in, dit zijn gelovige mensen. Van die dag dat de vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen alzo. En alzo betekent gelijk. De vertalers zijn zo vriendelijk geweest het erachter te zetten. He? Alzo, gelijk alzo. Het is hetzelfde. Blijven de dingen alzo van het begin der schepping. Want, zegt Petrus, hij ontkent niet dat er gelovigen zijn, maar hij zegt, zijn al gelovigen, maar dan toch spotters. En bovendien willen ze bepaalde dingen niet weten. Willens is hun onbekend. En dan zal ik het snel zeggen, deze keer dan, want ik neem aan dat deze dingen u wel bekend zijn. Willens is hun onbekend. Dat de wereld die toen, ooit namelijk, in het verleden, was, hemel en aarde, geoordeeld zijn geworden door water. Dat is wat men ontkent. En ik bedoel niet uiteraard de dagen van Noach. Maar nog wat verder terug. De wereld van voor Adam. Dus Want dan staat hier gewoon. Hemel en aarde geoordeeld zijn geworden door water. En van de tegenwoordige wereld zegt Petrus dan dat deze wereld bewaard wordt. Ten vure, als een schat, hè, wordt als een schat weggelegd en wordt ten vure bewaard. Tot of tegen, dat is hetzelfde. Tot de dag des oordeels en der verderving der goddeloze mensen. En waar men aan de ene kant wegredeneert het oordeel via water, wat over de oude wereld kwam, heeft dat ten doel om dus vervolgens weg te redeneren het oordeel wat definitief zal komen in de toekomst door vuur. Want het oordeel door water of een oordeel door vuur is in alle beide gevallen een oordeel door het woord Gods. Het staat er trouwens ook. Want door het woord Gods, vers 5, zijn de hemelen van overlang geweest en de aarde. En vers 6, door datzelfde woord Gods is de wereld die toen was met het water van de grote vloed bedekt zijnde vergaan. Dat is allemaal door het woord Gods, want water is een beeld van het woord Gods. Maar vuur is net zo goed een beeld van het woord Gods. Een vuur zal uit zijn mond uitgaan. Wat gaat er dan uit zijn mond? Woord Gods, maar in de zin van oordeel. Specifiek. Maar waar het om gaat is dat het oordeel via water een tijdelijk oordeel was, niet definitief dus nog. Maar een oordeel door vuur is definitief. Zodat ik altijd twijfels heb bij er is hoop. Bij de regenboog, zal ik maar zeggen. Want als ik het nalees in Genesis, dan denk ik altijd dat er staat dat de Heer weliswaar de wereld niet meer zal oordelen door water. Want dat staat er ook. Maar dat betekent niet dat het oordeel niet meer zal komen. Het betekent dat als het nog een keer gebeurt, gebeurt het definitief. Zoals de laatste verzen uit Hebreeën 12 zeggen. Nog eenmaal zal ik bewegen, hemel en aarde enzovoort. En daarna komt het onbewegelijk koninkrijk. Dat is de gedachte. En of er dan hoop is, dat hangt er maar vanaf hoe je het bekijkt. Wat mij betreft wel overigens, maar... Want dan verdwijnt dit spul hier beneden... Om er nou eens wat minder eerbiedig over te doen, hè? Voor de gelegenheid. Maar voor velen is dat niet een hoopvolle gedachte. Daar gaat het maar om. Nou, dan even terzijde, maar Peter zegt, kijk, ze redeneren dat uiteindelijke oordeel weg door dat oude oordeel eerst ook weg te redeneren. Men wil het niet weten. Bovendien, men schuift zelfs de oorsprong van de wereld zoals wij hem kennen zo ver mogelijk terug naar het verleden, om dus aan de andere kant net zo goed het eindoordeel zo ver mogelijk weg te schuiven naar de toekomst. De consequentie ervan. De kwestie van schaalvergroting. De kwestie van uitzoomen, weet u wel. Dat begrijp je toch allemaal, hè? Tegenwoordig, of niet? Nou, laat maar zitten. Maar dat is wat Peter zegt. Maar de gedachte is, en dat is iets heel merkwaardigs, hier in 2 Petrus 3... dat de man het heeft over de belofte zijner toekomst. Dat is voor ons niet een probleem. Want, heb ik eens nagevraagd bij Paulus, en die zei, ja, de belofte zijner toekomst, dat is de belofte van heerlijkheid. Wij zullen de belofte beërven, we zullen hebben een beter en blijvend goed in de hemel, of hoe heet het ook allemaal weer, in de laatste verse van bijvoorbeeld Hebreeën 10. Een belofte. God heeft ons betere beloften gedaan, die van het nieuwe verbond. Die van dat wij die kinderen Gods geworden zijn, zonen Gods zullen, tot zonen Gods zouden worden gesteld. U weet wel, hè? Nou goed, belofte. De belofte van zijn toekomst, de belofte van zijn aanwezigheid. Maar het eigenaardige is dat als wij 2 Petrus 3 lezen, dan staan er ineens heel andere dingen over wat wij dan noemen de wederkomst van Christus. Want het gaat niet over de opname van de gemeente. Het gaat niet over verkrijging van heerlijkheid. Het gaat niet eens over de openbaring van zijn koninkrijk op aarde. Het gaat niet over de bekering van het Joodse volk. Het gaat niet over het herstel van Israël. Lees het hoofdstuk maar na. Niettemin heet het de belofte zijn de toekomst. Het is je misschien nooit opgevallen. Maar lees me door. De spotters zeggen, waar is de belofte zijn de toekomst? En het zijn die spotters die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen. Maar de gedachte van Petrus is, zij wandelen naar eigen begeerlijkheden, omdat zij niet geloven dat de Heer zal wederkomen en weer aanwezig zal zijn, de belofte zijn de toekomst, om een oordeel te brengen over die wandel naar eigen begeerlijkheden. Heb je dat? Als Petrus denkt aan de toekomst des Heren, de wederkomst van Christus, of hoe maar hij heten mag, denkt hij niet aan openbaring van heerlijkheid, denkt hij niet aan zegeningen voor Israël en de volkeren, maar hij denkt aan oordeel over diegenen die naar eigen begeerlijkheden wandelen. En bijzonder over degenen die naar de wet wandelen, want daar kun je zeker van zijn dat dat de eerste gedachte is. Maar in het algemeen geldt dat zo. Dat wil zeggen, als Petrus het heeft over de belofte zijner toekomst, dan vragen wij aan Petrus, wat heeft de Heer dan beloofd? En dan zegt Petrus, oordeel. Lees het maar na. Lees het maar na. Gaat om een oordeel over die begeerlijkheden. En dan vers 5, vanaf vers 5 zegt hij, nou ja, die spotters redeneren eerst het oordeel uit het verleden weg en daarmee redeneren ze ook het oordeel uit de toekomst. Oordeel. En dan vers 7 zegt Petrus, maar de hemelen die nu zijn en de aarde zijn door het woord Gods, hetzelfde woord Gods, als een schat weggelegd. Dat heb ik nagevraagd bij Paulus. En Paulus gaat wel mee hoor, met diezelfde gedachte. Paulus zegt, maar naar uw hardigheid en onbekeerlijk hart verzamelt gij uzelf een schat. Maar dan negatief. Een toorn. Verzamelt gij uzelf een toorn als een schat in de dag des toorns en in de dag der openbaring van het rechtvaardige oordeel Gods. Romeinen 2. Maar Paulus heeft meestal wat positievere gedachten, toch dan. In ieder geval zetten die er tegenover. Ook daar in Romeinen 2, want hij zegt meteen dat waar men leeft uit geloof, daar zal men loon ontvangen. Dat er meteen achteraan. Maar Petrus neemt maar de helft. De negatieve kant. De hemelen die nu zijn en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd en worden te vuren bewaard. Nou, toch nog iets positiefs. De Heer bewaart hemel en aarde. Maar dan het negatief. Dat is goede nieuws. En dan slechte nieuws. Hij bewaart het voor, om geoordeeld te worden. U weet wel, het goede nieuws was de herbouw van Jeruzalem. Slechte nieuws is dat het dan mooi verwoest kan worden. Ik zeg het maar laconiek zonder enige verder commentaar of zonder enige gevoelswaarde ermee te verbinden. Maar niettemin, zo is het nou eenmaal. Hè? Heel aardig hoor, het herstel van de Joodse staat in Palestina. Ja, als je de helft maar ziet, hè. Goed. Maar ze worden ten vure bewaard tegen de dag des oordeels en der verderving door goddeloze mensen. Zo zijn er inderdaad schriftplaatsen die zeggen dat de Heer de Joden zal verzamelen naar Jeruzalem. Waar er staat om geoordeeld te worden. Om ze daar te brengen in het vuur. Heel Jeruzalem wordt beschreven zelfs als een pot met vlees. Joods vlees, ja, in de eerste plaats. Die op het vuur gezet zal worden. En dan staat er niet alleen dat het vlees zal verbranden, maar de pot ook nog. Ja. Dat zijn profetieën. Maar dat zal gebeuren. Nou goed. Maar hier staat dan, de hemel en aarde worden bewaard ten vuren tegen de dag des oordeels en der verderving door goddeloze mensen. Waarbij de toekomst van de Heer uit vers 4 overeenkomt hier met de dag des oordeels en der verderving der goddeloze mensen. En dat is bepaald eenzijdig en negatieve beschouwing van wat wij dan noemen de wederkomst van Christus. Is nou helemaal zo. En dan verder. Doch deze ene zaak, zei u niet onbekend, geliefde, dat één dag bij de Heer is als 1000 jaar en 1000 jaar als één dag. Wat zegt Petrus dus? Wat wij allemaal weten natuurlijk, maar wat zegt Petrus dus? Hij zegt, de Heer zal een oordeel, hij heeft beloofd, let op de merkwaardige formulering, de Heer heeft beloofd een oordeel te zullen brengen na 2 dagen. Waarbij in de voetnoot gesteld wordt, 2 dagen van 1000 jaar, dus na 2000 jaar. Maar goed, dat wisten wij natuurlijk al. Maar de Heer heeft beloofd een oordeel te zullen brengen. De Heer heeft beloofd zijn toekomst, zijn aanwezigheid. Hij heeft beloofd weer te zullen verschijnen. Hij heeft beloofd een oordeel te zullen brengen. En waar hij dat beloofd heeft? Nou, in elk geval in de bekende Psalm 2, want ik hou het dan maar weer makkelijk. Want de Heer heeft beloofd dat hij inderdaad zal verschijnen opnieuw. En dat hij als een koning geopenbaard zal worden. En dat hij in zijn toorn en in zijn grimmigheid tot het volk zou spreken, tot de wereld zou spreken vervolgens. Hij zou hen in zijn grimmigheid verschrikken en al dat soort dingen meer. Zijn toorn zou ontbranden. Psalm 2, laatste vers. Nou goed. Vers 9. Waar hij zegt, de Heer vertraagt de belofte niet. Welke belofte? Die van oordeel. Nou, heeft Peter zijn aardje na zijn vaartje of niet? Heb ik eens nagevraagd aan Jona. Wat heeft de Heer beloofd? Toen zei Jona, Nineveh te zullen verwoesten. Heb je hem? En toen gebeurde het niet. En toen had Jona er grote problemen mee. En toen heb ik gevraagd aan Peters, wat heeft de Heer beloofd? Oordeel. Dag des oordeels, der verderving door goddeloze mensen. Hij heeft beloofd de hele wereld in zijn hand te houden om hem daarna te kunnen verbranden. He's got the whole world in his hands. Die kent u, hè? Daar heb ik ook altijd zo'n moeilijk lied gevonden. Omdat gewoonlijk het gezongen wordt met een totaal andere intentie dan de Bijbelse. Natuurlijk houdt hij de hele wereld in zijn hand. Maar waarom doet hij dat? Om hem te kunnen verbranden in de dag des oordeels. Dat is wat het is, hè? Maar geloof niet dat de tekst zo bedoeld was, eigenlijk. Maar dat is wel de Bijbelse. Nou goed. Staat hier. De Heer vertraagt de belofte van oordeel niet. Gelijk, want hij zegt, sommigen achten dat traagheid, laksheid van Gods wegen. Maar, zegt hij, de Heer is langmoedig over ons, niet willende dat enige verloren gaan, maar dat ze allen tot bekering komen. En de Heer verschoont, Jona verschoont, en Petrus verschoont en zegt, nou ja, het heeft ook eigenlijk geen haast. En zolang het iets goeds oplevert, kan het net zo goed uitgesteld worden. Maar niettemin is de gedachte toch dat Petrus gehoopt had dat na 2 letterlijke dagen, daar gewoon 2 kalenderdagen, de Heer het oordeel gebracht zou hebben. En daarna zegt hij, nou ja, het zijn wel 2 dagen, er gaat niks vanaf, dat is wel zo, maar dan zijn het toch wel 2 dagen van 1000 jaar. Blijft stipt, dus. In de praktijk is het natuurlijk beide waar. Na 2 kalenderdagen kwam wel degelijk het oordeel. Namelijk wat ik dan, ik weet dat het mijn uitdrukkingen zijn, maar ik weet zo gauw geen andere. Na 2 dagen kwam het passieve oordeel Gods over de wereld. En dat is een oordeel dat er hoofdzakelijk uit bestaat dat hij vanaf dat tijdstip zwijgt. Zijn licht, zijn woord dus weggenomen heeft uit de wereld. Het licht heeft weggenomen uit de wereld. De mensheid in duisternis heeft achtergelaten. En het Joodse volk in het bijzonder enzovoort. Niettemin, sinds die 2 dagen. En dus sinds de dag van de opstanding van Christus. Officieel heeft God de wijsheid deze wereld tot waarheid gemaakt. Enzovoorts. En sinds die tijd wordt de toorn Gods geopenbaard over de mens die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt. Met de woorden uit Romeinen 1, vers 18, denk ik. Dus toch, na 2 kalenderdagen. Maar na 2 dagen van 1000 jaar zou het actieve oordeel Gods over de wereld komen, waarbij hij niet langer zou zwijgen, maar zou spreken, en niet ten goede, maar ten kwade. Namelijk, hij zou inderdaad een actief oordeel brengen over de levende mensheid. Hij zou ook ten goede spreken trouwens, hoewel hij niks nieuws zal zeggen, overigens. Maar met bijzondere kracht zal in die dagen ook het evangelie gepredikt worden, uiteraard. Nou goed, daar gaat het nog verder niet om. Maar de gedachte is dat na 2 dagen op de kalender dat passieve oordeel Gods kwam. God trok zich terug uit de wereld. En na 2 dagen van 1000 jaar komt het actieve oordeel Gods. En dat is waar de apostel natuurlijk hierover spreekt. En hij zegt, nou ja, het gebeurt toch eigenlijk allemaal precies op het juiste tijdstip. Niettemin zou men het uitblijven van de belofte Gods positief interpreteren. Wij zijn geneigd, vooral binnenkomend vanuit de Paulinische kant, om het uitblijven van de beloften Gods negatief te interpreteren. In de zin van, God heeft van alles beloofd, maar ja, we moeten nog een poosje wachten, helaas. Maar eenmaal zal die heerlijkheid aan ons geopenbaard worden. Onze hoop, onze verwachting is immers de zalige hoop der verschijning der heerlijkheid. Dat weet je uit Titus 2, hè? Dat is onze hoop. En dat is vervulling van belofte. Maar vanuit het standpunt van Petrus zegt de belofte, wel, God heeft beloofd een oordeel te zullen brengen. En we zijn geneigd dat negatief te interpreteren, maar niettemin is het positief, want wij zouden natuurlijk ook volledig mee instemmen, dat God een oordeel brengt over een goddeloze wereld. Dat is nou eenmaal zo. Bovendien, wij zullen er wel mee in moeten stemmen. Want niet alleen de Heer zal het oordeel brengen, wij zouden zelfs het oordeel brengen. Want wij zouden de wereld oordelen. En wij zouden zelfs de engelen oordelen. U weet wel de uitspraken uit bijvoorbeeld de eerste Korinthebrief. Toch belofte dus. Maar het brengt een oordeel. En hij zegt dan, de Heer vertraagt de belofte niet, maar is langmoedig over ons. Ook hieruit blijkt dat belofte hier oordeel inhoudt. Maar de Heer vertraagt de belofte niet, maar is langmoedig over ons, niet willende dat enige verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. Niettemin, de dag des Heren zal komen, als het dief in de nacht. En wat gebeurt er dan? Maar hij spreekt hier over de wederkomst van Christus. U en ik weten natuurlijk al lang dat de dag des Heren begint, officieel strak, star genomen. De dag des Heren begint aan het einde van de 70ste week van Daniël. U mag het iets ruimer nemen, maar dan zeg ik nog aan het einde van de 70ste week van Daniël. Want ik kijk niet op een dag eerder, of 2 dagen eerder, voor mij 2 maanden eerder, of zelfs 3,5 jaar eerder, kan me ook niet zoveel schelen. Er verandert niet zoveel mee. Maar de dag des Heren zal komen. En u en ik weten dat de dag des Heren begint aan het einde van de 70ste week. Het is de verschijning van de Heer op de Olijfberg, de verwoesting van Jeruzalem, met tegelijk het begin van de openbaring van zijn koninkrijk. Vanaf dat moment gaat het evangelie ook gepredikt worden door Israël aan alle volkeren. Weet u wel, de verkiezing van de 144.000. Neemt misschien een paar jaar in beslag, maar ja, we hebben 33 jaar te gaan. En dan zal het koninkrijk van Christus gevestigd zijn over alle volkeren. Dat wat er van over is. Maar goed, het overblijfsel daarvan. En wat staat hier? De dag des Heren zal komen als een dief in de nacht, in welke de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan. Zullen de hemelen dan met een gedruis voorbijgaan aan het einde van de 70ste week van Daniël? Nee, meer dan 1033 jaar later. Hebben we dat? Wat een merkwaardige sprong Petrus maakt hier. En dan weet ik wel, sommigen hebben de moeite met zoiets. Ze zeggen, hoe kan zoiets nou? Toch is het op zich niks bijzonders. Waar de man over spreekt, is over het oordeel wat gebracht zal worden. En de verwoesting van Jeruzalem is inderdaad het oordeel over het Joodse volk. Daarna komt het oordeel over de overige volkeren. Daarna komt het oordeel over heel de aarde en heel deze oude schepping. En dat alles als gevolg van de openbaring van Jezus Christus. Waarna wij dienen te bedenken dat openbaring van Jezus Christus ook de titel is van een heel Bijbelboek. En de aardigheid is dat precies al deze dingen in dat Bijbelboek beschreven worden. Dat wil zeggen, die openbaring van Jezus Christus houdt in een oordeel over de werken van u en mij. Nog even een stap eerder dan. Daarna een oordeel over het Joodse volk, daarna over heel Israël, daarna over alle volkeren, daarna over heel de aarde en de twee hemelen. Geschapen hemelen dus, hè? Heel de schepping. Alleen dat het een periode van meer dan 1000 jaar is, ruim zelfs, hè. Ja, alles tot je dienst, maar is nu eenmaal zo. Nou, Petrus zegt dus, de dag des Heren zal komen als dief in de nacht, in welke de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan. Dat is ook zo. Alleen de hemelen gaan, zullen met een gedruis voorbijgaan. Nou, niet precies bij het aanbreken van de dag des Heren. Zo is het nou ook weer niet. Maar dat staat er ook niet. Is dat in de welke? En die dag des Heren is nou eenmaal ook niet een kalenderdag. Bovendien, er staat dag. Maar ik moet er altijd op wijzen dat het woord dag ook gewoon betekent oordeel. En dan is het niet in de eerste plaats een tijdsaanduiding. Beschrijf gebeurtenissen. Het oordeel des Heren, dat is wat dag betekent. Zoek het maar op in een fatsoenlijk woordenboek. Dag is oordeel. Nou goed. De dag des Heren, het oordeel van de Heer zal, dat is wat hij beloofd heeft, te zullen oordelen. Het oordeel van de Heer zal komen als een dief in de nacht, een bekende termen, zodat we weten waar het precies over gaat, hè? In welke de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan, dat begint bovenaf, en de elementen branden zullen en vergaan, dat slaat op de vier elementen, volgens de klassieke filosofie, de vier elementen waaruit deze wereld bestaat. Wat is het ook weer? Heb je dat je over geleerd? Vuur, lucht, water, land. Dank u, zuster. Dat zijn de elementen. En met scheikunde heeft het dus niks van doen. Dan gebruikt men element uiteraard ook. Maar goed. Maar ja, in de bouw gebruikt men ook elementen. Dus vooruit, dat zijn weer andere dingen. Daar zou je niet al te veel van aantrekken. Als de elementen zullen vergaan, wil het zeggen dat de hele schepping vergaat. De elementen zullen branden en vergaan. En dus de aarde en de werken die, let op de werken ook, hè. De aarde en de werken die daarin zijn zullen verbranden. Terwijl dan deze dingen alle vergaan enzovoorts. Hoedanig behoort gij te zijn in heilige wandel en godzaligheid. Want de apostel zegt, net als de apostel Paulus natuurlijk, er komt een oordeel over al deze dingen. Men zou er in het praktische leven mee rekening houden. Men zou dus niet naar eigen begeerlijkheden wandelen uit vers 3... Maar men behoort te zijn in heilige wandel en godzaligheid uit vers 11. Dat is het verband. Want er komt een oordeel. En dan kun je net zo goed doorlezen in Hebreeën 6, Hebreeën 10, 1 Korinthe 3. Het zal in het vuur geworpen worden. De dag zal het verklaren. Enzovoort. Nou goed. Wij zouden dus zijn in heilige wandel, verwachtende en haastende tot de toekomst van, of de toekomst namelijk, of de aanwezigheid van, de dag, het oordeel namelijk Gods, in welke de hemelen, hij herhaalt het gewoon, in welke de hemelen door vuur ontstoken zijnde zullen vergaan en de elementen brandende zullen versmelten. Maar wij verwachten naar zijn belofte, nieuwe hemel en nieuwe aarde. En daar komt de aap uit de mouw. Want als niet eerst deze oude hemelen en oude aarde verbranden, verdwijnen, dan zullen nieuwe hemelen en nieuwe aarde niet verschijnen. Dus toch belofte. Maar u ziet dat de apostel eigenlijk veel verder denkt dan de apostel Paulus gewoonlijk doet. En dan komt het dat de apostel Paulus zich specifiek richt op wat wij dan noemen gemeentelijke waarheid. En dan gaat het om de heerlijkheid die we zullen ontvangen. Ook inderdaad het oordeel over onze werken, overigens. Ter gelegenheid van onze openbaring voor de rechterstoel van Christus, de opname van de gemeente of hoe het maar genoemd mag worden. Punt ongeveer einde van het verhaal. Maar Petrus kijkt veel verder, ziet de dingen veel algemener en zegt: de belofte Gods is nieuwe hemel en nieuwe aarde. Maar waar de belofte Gods is nieuwe hemel en nieuwe aarde, is de belofte Gods dus dat heel deze oude wereld zal verdwijnen. En dat gebeurt niet, zolang de Heer niet wederkomt. En andersom gebeurt dus in de wederkomst van Christus. Maar als je het zo zegt, dan kon je wel eens meer dan 1000 jaar miszitten met je chronologisch schema. Dat wel. Maar je kijkt er gewoon in één keer doorheen. Dan moet ik nog wat anders bij vertellen. Het is, de manier waarop Petrus het beschrijft komt volstrekt overeen met de wijze waarop de oud-testamentische profetieën gewoonlijk deze dingen beschrijven. Daar wordt in één adem gesproken over de opstanding van Christus en de verschijning van nieuwe hemel en nieuwe aarde. Bijvoorbeeld in Jesaja 11 of zo. Noem maar wat. We gaan er één keer door. De opstanding van Christus, er rijst je uit de afgehouden tronk van Isaïe. En de wolf zal met het lam verkeren en men zal nergens leed doen op de berg zijner heiligheid enzovoorts. Dan zit je ineens in een nieuwe schepping. Maar ja, het blijft natuurlijk zo dat de nieuwe schepping fundamenteel tot stand komt door en zijn oorzaak vindt in de opstanding van Christus. En dat het bij elkaar dan toch een dikke 3000 jaar in beslag neemt voor het gerealiseerd is. Uiteindelijk, ja, dat kan wel wezen, maar zoals ik altijd zeg, chronologie is nou niet bepaald de sterkste zijde van een profetisch woord. En dat hoeft ook niet. Dat is ook niet de bedoeling. Nou goed. Maar ik hoop dat als u nou 2 Petrus 3 leest, dat u dan merkt dat de apostel toch iets heeft van, ik zeg het dus heel voorzichtig, maar toch iets heeft van teleurstelling. De Heer had beloofd een oordeel te zullen brengen. Niettemin, hij deed het niet. De Heer bleek namelijk langmoedig te zijn, vers 9, onthoud die, hè, vers 9... De Heer is langmoedig over ons, niet willen dat enige verloren gaan, maar dat alle inwoners van Nineveh tot bekering komen. En daarna, vers 18, of vers 15, achter langmoedigheid onze Heeren voor zaligheid, et cetera. Nou, dat is precies waar Jona het over heeft. Hij verwachtte de vervulling van Gods belofte, Nineveh zou verwoest worden. Maar het gebeurde niet. En hij zegt: Heer, wat is dat nou vervelend? Maar ik wist het wel hoor, dat gij een genadig en barmhartig God zijt. Langmoedig en groot van goede tierenheid en berouwhebbende over het kwaad. En dan ga ik weer naar het Nieuwe Testament. Dat verscheen ene Johannes, den Doper. En die zei: het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. De pijl ligt aan de wortel van de boom en van de overige bomen enzovoort. He? En hij zei tegen de fariseeën: wie heeft u aangewezen om om de toekomende toorn te ontvlieden? Maar de toekomende toorn is nog steeds niet gekomen. En de bomen zijn nog steeds niet omgehaakt. En zelfs in onze dagen staat er weer die vijgenboom op de van ouds bekende plaats. Hij zal omgehaakt worden. Dat wel. Ja, natuurlijk, je hoeft mij niet te vertellen dat hij in het verleden omgehaakt is. Maar ik zeg, hij staat er weer, dus het gebeurt toch weer. Met andere woorden, die bomen zijn nog niet omgehaakt. Dat oordeel, die toekomende toorn, dat is allemaal nog niet gekomen. En zoals niettemin Johannes de Doper predikte, dat is wel 2000 jaar geleden. Dus, die deed het niet. En iets van een teleurstelling meen ik toch te lezen in de woorden van de apostel Petrus. Heer, zult gij in deze tijd het koninkrijk in Israël oprichten? Zeg je, vertellen een keer. Maar gij zult mijn getuigen zijn. Jeruzalem, Samaria, einde der aarde. En, nou, toch? En Petrus af natuurlijk. En heel voortvarend. De hemel moet hem ontvangen tot de tijd van de wederoprichting, alle dingen. En velen die het lezen zeggen: nou, hij verwacht toch dat het binnenkort zal gebeuren. Nou ja, het gebeurde dus niet. En iets van teleurstelling spreekt eruit. En hij moet eigenlijk zijn opvattingen verdedigen in 2 Peter 3 en zeggen, nee, de heer vertraagt het niet, dat is het ook niet. Maar ja, 2 dagen, het is maar wat je eronder verstaat, zegt hij dan. Daar komt het op neer. Maar hij zal het alsnog doen. En zelfs dan haast Peter zich nog, want dan spreekt hij niet eens over de herstel van Israël en dat soort dingen meer, maar spreekt dan meteen over wat nog weer 1000 jaar later zal gebeuren. De uiteindelijke verdwijning van deze oude hemel en aarde. Die teleurstelling zit erin, maar het is dezelfde teleurstelling als die van vader Jona. Nou, daar laten we het bij, want het is nou wel weer tijd voor de pauze. En via Petrus komen we weer terecht dus bij Jona. En met elkaar hebben ze gemeen dat waar zij toekomstverwachting hebben, verwachten zij in de eerste plaats oordeel. Maar beide hebben moeten leren dat het oordeel zijn tijd heeft. Dat wil zeggen, dat kan later altijd nog. En wat Nineveh betreft, is het natuurlijk zo dat uiteindelijk Nineveh wel degelijk verwoest is geworden, echter niet na de 40 dagen die de Heer had aangekondigd. Eenvoudig omdat die veroordeling die oordeel of verwoesting van Nineveh, die was voorwaardelijk. Dat wil zeggen, wanneer men zich bekeerde, zou het ook inderdaad niet gebeuren, was de gedachte. En het is ook niet gebeurd. En we hebben in het verleden al uitgebreid erbij stilgestaan hoe de betekenis van de naam Nineveh feitelijk overeenkomt met de betekenis van de naam Efraïm. De dubbele vrucht, de dubbele zoon, het dubbele deel, de eerstgeborene, of hoe je het dan maar zou vertalen, als je het tenminste wat vrij neemt. En de gedachte is ook dat in onze dagen eigenlijk dat is de ene gedachte dan. Er zou een oordeel komen over de wereld als zodanig. En het is nog steeds niet gebeurd. Maar daarbij hebben we het dan over wat ik dan noem het actieve oordeel Gods. En dat actieve oordeel, dat wacht inderdaad nog steeds op de toekomst. Dat is nog steeds niet gebeurd. Zoals gezegd. Aan de andere kant, het passieve oordeel Gods is wel degelijk gekomen over de wereld. En er zijn nogal wat, vooral nieuwtestamentische schriftgedeelten, die dat ook zonder meer zeggen. Gewoonlijk verwijs ik naar Romeinen 1 in de eerste plaats. Vanwege het oordeel of de toorn Gods die geopenbaard wordt over de wereld, over de mensheid, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt. In tweede instantie zou ik moeten verwijzen naar de eerste hoofdstukken van 1 Korinthe, eigenlijk heel de eerste Korinthebrief, maar in ieder geval de eerste hoofdstukken van 1 Korinthe, waar gezegd wordt dat God de wijsheid en daarmee het licht van deze wereld tot dwaasheid en daarmee tot duisternis gemaakt heeft. En het is een oordeel Gods uiteraard. Wij zijn ons dat gewoonlijk niet zo erg bewust, omdat wij de wereld niet anders kennen dan zoals hij vandaag is. Maar dat neemt niet weg dat de mensheid in duisternis leeft. Dat de werkelijke wijsheid, voor zover die in de wereld was, verdwenen is, teniet gedaan is, zoek geraakt is, of hoe je dat maar zeggen moet. Voor zover er licht was in oud-testamentische tijd, is dat licht inderdaad verdwenen. En vandaar de grote onwetendheid in het algemeen van de mens. Vandaar trouwens ook dat de wijsheid van de mens in onze tegenwoordige tijd heeft plaatsgemaakt voor wat ik altijd dan maar noem techniek, want daar komt het op neer en men verwart dat abusievelijk met wijsheid. Maar wijsheid is er niet meer. Er is iets anders voor in de plaats gekomen, maar niettemin, wijsheid is er niet meer en de mensheid leeft dus inderdaad in duisternis. Dat oordeel is dus in het algemeen wel degelijk over de wereld gekomen. De enige wijsheid die er zou zijn en ook is in onze dagen is, om het dan ook maar te citeren uit de eerste Korinthebrief, de eerste hoofdstukken, dat is de wijsheid Gods bestaande in verborgenheid, welke bedekt was, welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons eer de wereld was. Want zo staat het daar. Met andere woorden, de enige wijsheid die in de wereld eventueel te vinden is, is de wijsheid van Christus, de wijsheid van het evangelie, De Blijde Boodschap, het Nieuwe Verbond, of hoe het maar genoemd mag worden. Maar daarna stellen wij vast dat die wijsheid in het algemeen... Of niet in het algemeen onder de volkeren gevonden wordt... maar slechts onder sommige volkeren. Want generaliserend gesproken, sommigen hebben daar moeite mee... maar dan moet je er maar aan wennen, zo is het nou eenmaal. Want de Bijbelse gedachte is... en ik zeg het wat voorbarig, maar ik ben er stellig van overtuigd... de Bijbelse gedachte is dat die wijsheid Gods in het bijzonder... en tamelijk exclusief terecht is gekomen bij sommige volkeren... namelijk die volkeren waarvan Nineveh dan de uitbeelding is. Namelijk de volkeren die afstammen van de 10 stammen van Israël. Dat is de gedachtegang. Dat zijn de volkeren die wij ook per traditie kennen... alleen misschien niet als Israëlitische volkeren, maar gewoon als christelijke volkeren. Iets wat eigenlijk niet kan, dat weet u, hè? Christelijke volkeren bestaat eigenlijk niet. Er is eigenlijk maar één christelijk volk in hoogste instantie. En dat is de gemeente. Niettemin gebruiken we de term toch, maar dan in een wat lagere betekenis. Ja, we bedoelen dan die volkeren waar in het algemeen het christendom ingang heeft gevonden. Ik kan het niet sterker zeggen dan dit, maar het lijkt me voldoende om het zo te zeggen. Die volkeren namelijk waar de oude culturen, de oude heidense, afgodische culturen in het algemeen verdwenen zijn en hebben plaatsgemaakt voor het christendom. Dat is nou eenmaal zo en in de praktijk blijkt dat dat nou precies de volkeren zijn die op een of andere wijze rechtstreeks voortkomen uit die 10 stammen van Israël. En waar het dan om gaat is dat weliswaar vastgesteld wordt... dat de mensheid in het algemeen leeft onder de toorn Gods... dan wel onder het oordeel Gods, in duisternis. Al is het dan de passieve toorn, het passieve oordeel. Maar in ieder geval in duisternis. Dat was ook aangekondigd dat het zou gebeuren... maar er zijn uitzonderingen op de regel. En dat is wat door Nineveh wordt voorgesteld. Want hoe dan ook, het licht van het evangelie, het licht van het woord Gods... is inderdaad bij bepaalde volkeren officieel... terechtgekomen, dat is waar het om gaat. En de, ik denk dat uiteindelijk de clue van heel de profetie van Jona, van heel dit Bijbelboek, gelegen is in dit gegeven, dat inderdaad oordeel was aangekondigd, maar bij sommigen is dat oordeel inderdaad niet terechtgekomen. En in elk geval kunnen wij zeggen dat wij gelovigen inderdaad niet leven onder het oordeel waaronder de wereld als zodanig leeft. Zo is het nou eenmaal. De ongelovigen weer. Ook wanneer wij dat onderscheid tussen volkeren niet maken, niet willen maken, of wellicht ook niet kunnen maken, omdat onze gedachten dat eigenlijk niet toestaan, daar moeten we toch zeggen dat waar de mensheid in het algemeen leeft in de duisternis van en onder de macht der duisternis, in het koninkrijk van de duisternis, want zo heet zoiets ook nog in de Bijbel. Daar is het toch zo dat wij als gelovigen daaraan onttrokken zijn. En wij worden geacht te leven, te wandelen in het licht. Of dat in de praktijk ook zo is, ja, dat is voor ieder van ons wellicht verschillend. De een doet dat beter of meer dan de ander. Dat is allemaal tot je dienst. Maar het gaat nou eenmaal om het verschil wat bestaat. En Nineveh, wat niet geoordeeld werd, is een beeld inderdaad van... die volkeren die inderdaad niet in de duisternis van een afgodische heidense wereld terecht zijn gekomen of zijn gebleven, maar integendeel tot geloof zijn gekomen in de Heer Jezus Christus. Dat is waar het om gaat. In onze dagen over moet ik zeggen dat natuurlijk deze dingen, verwateren, achteruit lopen van christelijke volkeren is nauwelijks meer sprake. En langzamerhand heb ik ook echt niet meer de neiging om Nederland als een christelijk land te zien. Dat was het ongetwijfeld vroeger wel, maar voor zover zoiets bestaat, was het dat inderdaad vroeger. Dat is het nauwelijks meer. Maar ja, dan komen wij terecht bij andere schriftgedeelten die daar uitgebreider en ook meer letterlijk over spreken. Bijvoorbeeld komen we dan terecht in Romeinen 11. Want in Romeinen 11 wordt gesproken over... hoe dat licht, het heet daar anders, maar ik zeg het nu zo, hè. hoe dat licht werd weggenomen. En in elk geval werd weggenomen van het Joodse volk. En terecht kwam bij een ander volk. Hoe terecht kwam bij een wilde olijfboom, om het dan maar eens anders te zeggen, enzovoorts. Maar daarvan wordt vervolgens gezegd dat die wilde olijftakken staan in een positie. Als brengers van licht. Olijfboom brengt immers lichten. Sneller kun je het niet zeggen. Olijfboom brengt licht. Brengt olie. En de olie gaat naar de lamp, heb ik nagevraagd in Zacharië 4. Brengt olijfolie. De olijfolie gaat via een reservoir naar de lamp. 7 lampen. Dat zijn die uit Openbaring 2 en 3. Maar laat me zitten. Maar die 7 lampen. Maar goed. Maar gaat naar de lamp en brengt licht voort. Enzovoorts, hè. Maar van die wilde olijftakken die op de tamme olijfboom geënt zijn, daarvan wordt gezegd dat ze weliswaar staan, door geloof. Maar wanneer zij tot ongeloof komen, zullen zij ook afgesneden worden. En dat is ook ongetwijfeld wat in de betrekkelijk nabije toekomst zal gebeuren. Dat wil zeggen dat deze functie van lichtdragers, deze functie van pilaren vastigheid der waarheid, of hoe het maar heten mag, dat die functie inderdaad van Nineveh, van Efraïm, van de 10 stammen van Israël, zal worden weggenomen officieel. Heb je dat? Het is voor sommigen wat moeilijk te begrijpen, maar het gaat er nou eenmaal om dat tot aan de Nieuwtestamentische tijd in elk geval de 2 stammen van Israël, het Joodse volk, de 2 stammen stonden in de positie van olijfboom. Dat wil zeggen in de positie van priesterlijk volk, een volk van priesters. Een volk waaraan God zijn woorden, dat is licht, had toebetrouwd. Dat is Romeinen 3. Wat is het voordeel van de Jood en het nut van de besnijdenis? Wel, punt 1 staat, dit is wel het eerste dat hun de woorden Gods zijn toebetrouwd. Dat betekent gewoon dat het volk stond in de positie van priester. Of in de positie van getuige. En dus in de positie van olijfboom. Want de olijfboom is een beeld van een getuige, staat er in de Bijbel. Maar aangezien de getuige van het woord Gods gewoon een priester is, kun je dus ook zeggen, het is de priesterlijke positie. Je moet de lamp brandend houden, je moet het woord Gods spreken, bewaren, onderwijzen, of hoe het maar heten mag. Maar dat is de positie waarin het Joodse volk stond tot in Nieuwtestamentische tijd aan toe. Al moet gezegd worden dat in die dagen nauwelijks gelovigen gevonden werden onder Juda. Maar het leidde er dan ook inderdaad toe dat het hele volk als volk, dat is generaliserend, maar zo heet het nou eenmaal, dat het hele volk als volk werd afgesneden uit die functie. Dat is verhaal. En hetzelfde, nee, dat moet ik eerst wat anders zeggen. Daarna werd deze functie van olijfboom, de priesterlijke functie of zo, hoe je dat maar noemen moet, werd gegeven aan Efraïm. En ik bedoel natuurlijk, als ik dat zeg, de 10 stammen van Israël. Die kwamen in die positie te staan, zodat vervolgens vanuit niet Joodse volk, maar vanuit de 10 stammen van Israël, het woord Gods niet alleen bewaard zou worden, maar ook bekendgemaakt zou worden, gepredikt zou worden, eigenlijk aan alle overige volken over heel de wereld. En dat is in de afgelopen eeuwen ook inderdaad zo gebeurd, gedurende onze bedeling. Ik zeg altijd, toen hier in Nederland het evangelie gepredikt werd, dan kwam het heus uit Engeland en niet uit Rome. Komt daarvan? Daar was het naartoe gegaan, naar het verbondsvolk, vertaald de Britten, want zo heet dat nou eenmaal. En van daaruit is het verspreid geworden over de wereld en eigenlijk nog tot in onze dagen. Maar het is zwaar verminderd en er is in de praktijk niet zo geweldig veel meer van over. En het is maar een minderheid nog maar die werkelijk gelooft in de Heer Jezus Christus. En het zal er ongetwijfeld toe leiden dat ook inderdaad deze functie van Efraïm, van de 10 stammen dus, inderdaad weer zal worden weggenomen. Dat is waar het om gaat. Dat is wat in de nabije toekomst zal gebeuren. Want dat is het vervolg op het verhaal. Er zou oordeel komen. Efraïm werd daarvan uitgezonderd op grond van geloof. Maar als er onvoldoende geloof gevonden wordt in Efraïm, en dus in tien stammen in het algemeen, zullen zij weer uit hun positie gehaald worden. En de Romeinen zegt precies, al is het dan met beeldspraak, want dit zijn verborgenheden, maar Romeinen 11 zegt precies wat er gebeuren zou. Namelijk, die takken van die wilde olijfboom die op de tammen geënt waren, Efraïm dus, zullen alsnog worden afgesneden vanwege hun ongeloof. En vervolgens zullen de natuurlijke takken, Juda, de natuurlijke takken zullen alsnog weer teruggezet worden, geënt worden op hun eigen oorspronkelijke boom. Met andere woorden, deze priesterlijke functie zal uiteindelijk gewoon weer teruggegeven worden aan het Joodse volk. Maar dat wacht uiteraard op de bekering van het Joodse volk. En dat alles gebeurt binnen betrekkelijk korte tijd en het zal ook plaatsvinden in een betrekkelijk korte periode. Maar dat is waar het over gaat. Zover gaat de geschiedenis van Jona, of de profetie van Jona, uiteraard niet. Jona staat stil bij het merkwaardige gegeven dat bij het aanbreken van het nieuwe verbond en bij de prediking van het evangelie er toch een uitzondering zou zijn op de regel. Deze stad namelijk zou tot geloof komen, en dat is wat onder het nieuwe verbond gebeurd is. Eén volk kwam officieel tot aanvaarding van de Heer Jezus Christus. Dat was naar Bijbelse maatstaven Efraïm, naar aardse maatstaven was het het Britse volk, want zo heette dat toen uitsluitend. En dat betekent dat Britannia en de aanverwante volkeren zijn metgezellen, heet zoiets in Ezechiël 37... dat die inderdaad niet in de duisternis zijn terechtgekomen, maar gebleven zijn in het licht, of in bijzonder geplaatst zijn in het licht en niet terecht zijn gekomen onder het oordeel. Dat is wat hier besproken wordt. En het wordt ook nog enigszins toegelicht. En dan kom ik weer helemaal terug naar Jona, hoofdstuk 4. Het wordt ook enigszins toegelicht. De gedachte is bovendien, dat moet ik nog even zeggen, dat die wonderboom waarover hier gesproken wordt, aangezien die een beeld is van Nineveh, dat die wonderboom dus net zo goed een beeld is van Efraïm, hè? In een tijdelijke functie is er ineens. Daarna verdwijnt die functie trouwens ook weer. Eigenlijk. Dat is niet het belangrijkste aspect van het verhaal. Maar het is natuurlijk wel zo. En de priesterlijke functie van Efraïm in onze dagen is ook inderdaad er een die voorbij zal gaan. Maar daar ga ik niet verder meer op in. Dat heb ik vorige keer al besproken. Wat aan het eind van het hoofdstuk dan wordt vastgesteld, is inderdaad dat het rechtvaardig is. Jona moest er uiteindelijk mee instemmen, al lezen we dat niet meer, maar dat het inderdaad rechtvaardig is dat waar de wonderboom een belangwekkende functie vervult en inderdaad de toorn Gods tegenhoudt en zou overschaduwen, want dat is het toch, hè? Waar de wonderboom de toorn Gods tegenhoudt, is het dus ook zo dat Nineveh de toorn Gods tegenhoudt. En toegepast betekent het dat het feit dat deze volkeren waarover wij nu spreken, dat die tien stammen inderdaad tot aanvaarding kwamen van het evangelie, er heeft toe geleid dat de toorn Gods inderdaad tegengehouden werd. Tot in onze dagen. En soms denk ik, zou je dat in verband moeten brengen met 2 Thessalonicenzen 3, voordat u het vraagt, of 2 Thessalonicenzen 2, over die wederhouder, enzovoort. Hè? Nou, verband is er wel, maar ik ga er liever niet op in, want het is dan wel erg moeilijk uit te leggen. Maar verband is er natuurlijk wel. Het is het tegenhouden van de toorn Gods, althans gedurende onze bedeling. Dat is wat vastgesteld wordt. Daarna staat er letterlijk in vers 10. De Heere zeide, gij verschoont de wonderboom, de kikajon, aan welke gij, de dubbele vrede denk ik wel eens, hè? Want dat is ongeveer wat de naam voorstelt, maar dat heb ik vorige keer besproken. Gij verschoont de wonderboom aan welke gij niet hebt gearbeid, nog die groot gemaakt. Nee, als ooit een keer gezegd kan worden dat er iets is wat geen mensenwerk is, dan is het in onze bedeling. Want in onze bedeling gaat het inderdaad om de bouw van een gemeente. Uit een volk voor Gods naam dus. Uit Efraïm. Het kan niet eens mensenwerk zijn, want in het algemeen heeft geen mens er enig idee van hoe het in elkaar steekt. Het kan dus ook nooit bewust zo geregeld zijn. Men weet het niet eens dat het zo is. Dat is dat werk waarvan de Heer zei, ik werk een werk in uw dagen. Zo iemand u zal verhalen, gij zult het niet geloven. Zo wonderlijk. En de aardigheid is natuurlijk, de ene kant dat het zo goed verborgen gebleven is. Dat is het in wezen nog, al weten u niks er dan van. Maar dat wil nog niet zeggen dat het nou ineens bekend is natuurlijk. Hè? Het is zo goed verborgen gebleven, aan de ene kant. Dat is zo leuk, omdat het beste garantie is voor het feit dat het geen mensenwerk is. Hè? De Heer heeft het zelf zo gedaan, had het ook zo aangekondigd. En hij doet het. En heel het ontstaan van de gemeente uit Efraïm is immers een werk Gods. Hij zou zijn gemeente bouwen, hij zou het huis bouwen, enzovoorts. Goed. En dan staat er, gij verschoon de wonderboom aan welke gij niet hebt gearbeid, nog die groot gemaakt, die in de nacht werd en in de nacht verging. En ik zou die grote stad Nineveh niet verschonen, let op, de grote stad Gods, uit vers 3 was het ook, hè. De Heer is er erg positief over die grote stad. Maar ja, het is op de, typologisch is het de erfgenaam van de belofte aan Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, Efraïm. Eerst geboorterecht. En dan staat er, ik zou die grote stad Nineveh niet verschonen, waarin veel meer dan 120.000 mensen. Nou, als het dan veel meer dan 120.000 zijn, waarom staat er dan niet 130.000? Omdat we bij 120, dan wel 120.000, terecht zijn bij de 12, want dat is, daar gaat het natuurlijk over. En dus terecht zijn bij Israël, in elk geval. En bovendien, iets dieper, we zijn terecht bij het koninkrijk, want 12 staat in de Bijbel nou eenmaal voor het koninkrijk. En in het bijzonder dan het koninkrijk Gods. Maar het gaat over heerschappij. En eigenlijk heerschappij vanuit de hemel. U weet wel, 12 maanden van het jaar, 12 tekens van de dierenriemen, zo 12, hè. De uren van de dag, gaan allemaal in 12, hè. En degene die nog het langst aan een zo'n 6, dan wel 12-tallen stelsel hebben vastgehouden, hè, zijn de Britten. Merkwaardig gewezen, hè. Maar het is wel zo. We hebben toch dat systeem op een of andere wijze lang vastgehouden. Ik geloof het op zekere hoogte nog. Maar het hoort nou eenmaal bij het volk. Het is een verwijzing dat het geroepen is als priesterlijk koninkrijk, koninklijk priesterdom. Heerschappij Israël. Het zou heersen met God. Dus een 12. Vandaar altijd die 12 stammen van Israël enzovoorts. En die 12 × 12.000 uit Openbaring 7 enzovoorts. En dus 120. Nou, legt rechtstreeks verband met Israël en met het koninkrijk. En dus met het eerstgeboorterecht. Nou, dat is ook inderdaad wat het uitbeeldt. Dus heet het 120.000 man. Nou, staat het, zijn er wel meer. Maar we noemen 120.000. Waarin veel meer dan 120.000 mensen zijn. Waarvan staat die geen onderscheid weten tussen hun rechterhand en hun linkerhand. Dat vind ik altijd een prachtige. Hè? Want je gaat maar met je autootje naar hier de Noordzee over. En dan krijg je het probleem, hè. Dan krijg je meteen het probleem. Om een of andere reden hebben die jongens daar. Nou ja, het is daar traditie. En in Engeland, en dan krijg je bij daar. Dan krijg je dat er nooit uit, hè, traditie. Maar daar rijden ze dus aan de verkeerde kant van de weg, zeggen wij. Wij rijden rechts, zij rijden links. Dus zij doen het verkeerd. En merkwaardig heeft men juist in die landen lang volgehouden. Sommigen nog, hè. In Australië rijden ze ook nog steeds links, geloof ik. Canada ook nog of niet? Of was dat helemaal nooit? Of ben ik in de war? In ieder geval, Scandinavië, hetgeen ook tot die groep van Keltische en Angelsaksische volkeren hoort, in die tien stammen. Scandinavië reizen vroeger ook links en dus nog niet zo geweldig lang geleden. Nou ja, 60e jaren, geloof ik. Dat ze dat veranderd hebben. Langzamerhand zich hebben aangepast. Maar het is toch iets geks dat juist die volkeren voorkeur geven aan de andere kant. Dat is natuurlijk niet waarover dit vers spreekt, hoor. Het gaat niet over het verkeer. Nee. Daar ben ik mij bewust. Maar er zit natuurlijk wel wat achter. van dien aard. Zijn toch kenmerken. Want het verschil weten tussen rechts en links is het verschil weten tussen goed en kwaad. En het verschil weten tussen rechts en links, dat ontstaat dus door het eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Zo makkelijk is dat, het leven onder de wet namelijk. Maar de aardigheid is dat van Nineveh gezegd wordt, dat is een onderscheid wat ze niet kennen. Dat is hun vreemd. Zij weten niet het onderscheid tussen goed en kwaad. Zij weten namelijk niet, of zij kennen namelijk niet het eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Kortom, ze leven niet onder de wet. Dat is wat het is, ze leven niet onder de wet. Als u nou alle geestelijke zaken buiten beschouwen, dat mogen wij eigenlijk niet, maar even voor de gelegenheid. Ik knip het later wel uit die band. Hè. Dus dan, als we even alle geestelijke dingen buiten beschouwing laten. En we vragen ons af hoe het kan dat van het ene moment op het andere, nou ja, voor mijn part in een eeuw, maar het was van het ene moment op het andere, deze volkeren kwamen tot aanvaarding van het evangelie. Hoe kan dat, dat dat gebeurt? Je moet het maar eens proberen om aan een volk, waar dan ook, een godsdienstige boodschap te brengen. Je moet ze maar eens proberen een religie aan te smeren. Nou, dat lukt je nooit. Hoe kan het nou dat het bij die volkeren wel gebeurt? En dan niet zeggen dat heeft de Heer gedaan, want dat is niet zo. De Heer heeft gezorgd dat er gepredikt werd, maar de Heer dwingt niet dat een mens tot geloof komt. Dat is niet gebeurd. Hoe komt het dan? Wel, het is heel eenvoudig hoor. Nee, ook dat. Maar ik ben nog veel verder terug. Hoe kan het dat een heidensvolk zomaar komt tot aanvaarding van een in wezen een totaal nieuwe religie? Wel, heel eenvoudig. Ze hadden er geen. U weet hoe goed komt waarom je mensen niet met de evangelie kunt bereiken. Populair zeg, want we zouden even geestelijke dingen buiten beschouwing laten. Men zegt dan, ja, die mensen hebben al een geloof. Wat bepaalt niet de juiste terminologie is, maar we begrijpen wel wat er bedoeld wordt. Ze hebben al een godsdienst. En dan nog steeds normale aardse maatstaven. Godsdienst bestaat uit een verzameling van wetten, regels, voorschriften waaronder de mens zou moeten leven. Wil je dus een verzameling van wetten en regels en normen, waarden enzovoorts aanpraten, dan gaat dat eigenlijk alleen als ze die nog niet hebben. Vereenvoudig gezegd, maar dat is waar het op neerkomt. De gedachte is namelijk dat juist deze volkeren, waarvan Nineveh hier dan de uitbeelding is, niet of geen onderscheid weten tussen rechter en linkerhand. Dat wil zeggen, daar was niet een strakke traditie, een godsdienstige traditie met allerlei verplichtingen enzovoort. Doe dit en doe niet dat en doe zus en doe niet zo. Ze leefden niet alleen niet onder de wet. Zij leefden helemaal niet onder wet. Dat was nog eenmaal zo. Waarna wij nog steeds op hetzelfde aardse niveau ons afvragen, maar wie waren het dan? Over wie hebben we het? Dat is het antwoord, we hebben het over de Kelten. En de Kelten hadden niet echt godsdienst, zoals het over de hele wereld tegenwoordig begrepen wordt. Ze hadden natuurlijk wel bepaalde filosofie, bepaalde opvattingen, bepaalde rituelen werden bij gelegenheid ook volbracht. Maar het was er zeker niet één waaraan de individuele mens met handen en voeten gebonden was. En dat is maar waar het om gaat, er was ruimte. Men had overigens wel toekomstverwachting. Ik hoef dat nou bij deze gelegenheid en zeker vanaf deze plaats nou niet uit te leggen hoe het dan wel in elkaar stak. Het is bovendien ook niet zo simpel. Natuurlijk had men bepaalde filosofie, bepaalde wijsheid, bepaalde levensverwachting enzovoorts. Maar zeker geen strak systeem van wetten en regels, integendeel. En nog verder terug, wanneer we beseffen dat die jongens inderdaad kwamen van afstammelingen waren van de 10 stammen van Israël. Wij kennen het probleem toch van die 10 stammen van Israël. Ze hebben nooit willen leven onder de wet. Daarom zijn ze ook het land uitgezet. Ze hebben in ieder geval niet willen leven onder de Mozaïsche wet, de Israëlitische wet of wat er maar wezen mag. Ze kennen de wet niet. Wilden dat ook niet. En we nemen ze dat soms hoogst kwalijk. Ik persoonlijk niet, overigens. He? Want ik denk wel eens, ik zou er ook niet onder kunnen leven. Prijs ik me nog gelukkig mee ook. Kom je ook niet in de verleiding. Het scheelt toch. He? Maar dat is waar het om gaat. En de aardigheid is, de historici beschrijven dat ook inderdaad. De aardigheid is zelfs dat het evangelie in wezen tamelijk naadloos aansloot op de, niet op de godsdienst zozeer, want die hadden ze nauwelijks, maar aansloot op de filosofie die ze hadden, de verwachting die zij hadden enzovoorts. De gedetailleerde ga ik er toch echt niet op in. Dan gaan we om het beginsel dat een volk wat niet leeft onder een starre traditie daardoor makkelijker bereikbaar is voor het evangelie. Als de opvattingen niet strak bepaald zijn, als de levenswijze niet strak bepaald is, dan is er inderdaad ruimte tot aanvaarding van het nieuwe verbond. Dat is maar waar het om gaat. En zo is het ook gebeurd. En zo is het eigenlijk nog, mijns inziens, want het merkwaardig is dat waar wij te maken hebben met meer oostelijk deel van Europa, zal ik dan maar zeggen, en ook het meer zuidelijk deel van Europa, ter onderscheiding van het Noordwesten dan, daar komen wij al gauw terecht, merkwaardigwijze, in starre traditie. Wij schrijven de Engelse namelijk traditie toe, maar het gekke is dat juist in meer oostelijk en zuidelijk Europa men gewoonlijk veel, veel strakker vastzit aan vaste traditie, aan opgelegde wet enzovoorts. Allemaal veel, veel meer bepaald en star enzovoorts. Calvinisme is heus niet in Engeland uitgevonden. Het komt uit een Duits sprekende wereld. En het Rooms-Katholicisme komt uit een meer Latijn sprekende wereld. Iets zuidelijker enzovoorts. Hè. Maar zo is het nou eenmaal. Dat is veel moeilijker. Terwijl aan de andere kant, waar men met Engels sprekende landen te maken heeft, en over die categorie hebben we dus feitelijk, waar men met Engels sprekende landen te maken heeft, daar is men over het algemeen veel beter vertrouwd met het beginsel van de genade. Daar leeft men vrijer onder een God. Is men zich beter bewust van een God die genadig, barmhartig, langmoedig en groot van goede tierenheid is, enzovoorts. In elk geval blijkt dat uit de kerkelijke traditie die daar over het algemeen heerst, ik zei over het algemeen, generaliserend gesproken, en de wijze, blijkt ook uit de wijze waarop men met de Bijbel omgaat, en voor zover ik het kan of mag beoordelen, ik geef altijd de voorkeur aan, als het gaat over boeken over de Bijbel, Bijbelstudie in het algemeen, geef altijd de voorkeur aan dat wat zijn oorsprong heeft in de Engels sprekende wereld, Anglo-Saxische volkeren, ver boven wat uit een meer Duits of Latijn sprekende wereld komt. Dat is nou eenmaal zo. Niet uit een voorkeur voor een taal, maar gewoon omdat het over het algemeen stukken beter is. Zo is het nou eenmaal. Komt er uit een Duits of Latijn sprekende wereld, dan niks goed, zeg ik je wel. Maar het goede wat ik daar gevonden heb, is toch allemaal wel naar het Engels vertaald. Dat is geen enkel punt. Dat meen ik. Zeg maar. En andersom is dat lang niet altijd zo het geval. Ik kan u dat natuurlijk niet bewijzen, niet voorleggen, maar het is de indruk die ik er in ieder geval van gekregen heb. Hè. In het continent bidt men voor het eten. Men gaat ervan uit dat het niet te vertrouwen is. Dus men bidt voor het eten. De Heer moet het zegenen, maar anders dan is het waarschijnlijk niet eten. Ik zeg het maar even wat populair, voor het gemak zo. Hè. Zodra je de Noordzee over bent, dan danken ze voor het eten. En dat heet daar zelfs to say grace. Ik kan niet eens goed vertalen. Genade zeggen betekent dat. Letterlijk vertaald. Maar het betekent zoveel als vast zeggen, ja, danken, maar het wil zeggen, het tegen de Heer zeggen dat je leeft uit zijn genade. Bewust bepaald worden bij de genade Gods. Dat is waar het om gaat. Dat duurt ook niet lang trouwens. Dat doet men gewoonlijk in één zin. Dat is waar, hè? In één, dat is waar. Men dankt voor het eten in één zin. En dat is het dan. Terwijl meer naar het continent en meer naar het oosten moet er een heel lang gebed voor. Ik kan beter pas later opscheppen. Uitvinders van de magnetron enzovoort. Nee, maar ik bedoel maar, natuurlijk, kijk, deze dingen in zichzelf, die acht ik tamelijk onbelangrijk, maar ze zijn karakteriserend. Het is gewoon een andere volksaard waar we mee te maken hebben. En dat bedoel ik gewoon te zeggen. Die volksaard en de traditie die er was, die gaf inderdaad de ruimte voor het evangelie. Het is trouwens makkelijker om het andersom uit te leggen. Namelijk, hoe komt het dat het Joodse volk zo dicht met de Bijbel, zo dicht bij de Bijbel, hoe komt het dat het Joodse volk geen ruimte had om te komen tot geloof in de Messias van Juda, de man van wie iedereen wist, werd het nooit bestreden, dat hij was de erfgenaam van David, de zoon van David, de erfgenaam van de troon van Juda, officieel dus het stamhoofd van de stam der Joden, maar daarmee de rechthebbende op de troon van Israël enzovoort. Waarom moest men hem niet? Omdat men het onderscheid kende tussen de linker en de rechterhand. Omdat men wat had van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Omdat alle facetten van het leven geregeld waren door de Joodse wet. Daar was geen ruimte voor genade. Er was zeker geen plaats voor vrijheid. Want de essentie van het Jodendom is juist dat men op geen enkele wijze enige vrijheid heeft. Het wordt namelijk allemaal voorgeschreven. Alles wat men doet en laat, hoe men kleedt, wat men eet enzovoort. Alles wordt bepaald door de wet. Nou, dat is de essentie. En waar dat niet is, waar die ruimte is, is men uiteraard veel ontvankelijker voor het evangelie. Nou, dat is waar het over gaat. En hoewel deze mensen, letterlijk dan van Nineveh, volgens deze uitspraak het onderscheid tussen rechts en links niet kennen, en dus het onderscheid tussen goed, dat is recht, en kwaad, dat is link, niet kennen, wordt het toch gezegd dat het de grote stad Nineveh is die verschoond zou worden enzovoort. Maar het is juist omdat men daar ruimte had inderdaad voor het evangelie. En zoek het woord ruimte in de Bijbel maar eens op, vooral in het Oude Testament. En u zult vinden dat het min of meer synoniem is zelfs met het evangelie. Ruimte, vrijheid. U weet wel, Rehoboth. De Heer heeft ruimte gemaakt om van Rachab de hoer maar te zwijgen. Dat is nogal dubbelzinnig natuurlijk. Maar zo is het nou eenmaal, hè. En die hoer is gewoon een beeld van 10 stammen van Israël die de Heer niet wilden dienen, die de man niet wilden dienen onder het oude verbond, onder de wet enzovoorts, maar die uiteindelijk wel vrucht draagt, voortbrengt, zoon baart enzovoorts van diezelfde man overigens. Maar goed, dat ga ik nou allemaal verder niet uitleggen. Er staat bovendien nog daartoe veel vee, 120.000, veel meer dan 120 daartoe veel vee, en dat is het antwoord op de vraag. De laatste vraag die ik dan altijd krijg in verband met het thema, dat is nou aardig dat het evangelie terechtgekomen is bij de 10 stammen van Israël, maar wat nou met de andere heidenen? Dat is het vee. In de Bijbel gedefinieerd als redeloze dieren. Redeloos, ja ook stom, dus. Redeloos wil zeggen sprakeloos. In de zin van, ze hebben het woord niet, ze hebben de reden niet. Dat betekent, ze hebben het woord Gods niet, dat zijn heidenen dus. Dat zijn de heidenen die de wet niet hebben. Dat heet dus, zonder de reden. En daarom heten ze ook stomme dieren, want als ze het woord niet ontvangen, kunnen ze het ook niet spreken. Vandaar dat doof en stom in de Bijbel gewoonlijk aan elkaar gekoppeld is. Doof, stom, men ontvangt het niet, men geeft het dus ook niet door. Men weerspiegelt ook niks, denk ik dan altijd, sinds 2 Korinthe 3. Maar dat even buiten beschouwing. Maar het vee is in de Bijbel gewoon de uitbeelding van de heidenen dan. En de gedachte is dat het dus niet alleen gaat om die 120.000, maar daartoe ook veel vee. En dat is ook zo, want in het algemeen moet je zeggen dat het christendom... dan gaan we weer even de geestelijke dingen weg. Dat het christendom in het algemeen de godsdienst is van de blanken. Niet alleen wat huidskleur betreft, maar wat haarkleur betreft. Blonden, heet zoiets. Dat is nou eenmaal zo. Dat kun je gewoon de hele godsdienstige wereldkaart, of een kaart van de wereldgodsdienst, zoiets, hè. Kun je dat zo zien? Dat is nou eenmaal zo. Maar neem niet weg dat over de hele wereld christenen gevonden worden, en onder alle volkeren. Dat is ook zo. Maar de essentie van het verhaal blijft dat het christendom toch beschouwd wordt, en terecht, als specifiek de godsdienst, met een kleine letter dan, hè. Maar wordt het gezien specifiek als de godsdienst van de zogenaamde Europeans. Zo heet dat internationaal. De blanken, dat is ook zo. En vandaar dan ook dat men het blanken ook hoogst kwalijk neemt tegenwoordig, dat zij christendom verspreid hebben, want daardoor hebben ze de cultuur van andere volkeren verbasterd, verkracht, voel ik me heet. Het goede woord schiet me niet te binnen. Nou, aangetast in ieder geval, hè? Nou, want het had dan in stand moeten blijven enzovoort. Maar het betekent inderdaad dat de christendom beschouwd wordt als een blanke cultuur. En dat is het ook eigenlijk. Het is van Israël. Het blijft Israël. Alleen iedereen die wil, kan er deel aan krijgen. Het hoeft ook niet, maar het kan. En ware mens, inderdaad, op zoek is naar de waarheid. Zich niet de wet laat voorschrijven, zal ik maar zeggen. Maar eerlijk waarheid zoekt, en dat komt helaas niet al te veel voor, maar daar waar men het zoekt, zal men inderdaad geconfronteerd worden met de God van Israël, met de Messias der Joden, maar meer in het bijzonder de God van Jozef. En dus van Efraïm. Want dat is de situatie in onze dagen. Nou, ik hoop dat u wat begrepen hebt van dit Bijbelboek. Ik vind het altijd lastig om het te bespreken, eerlijk gezegd. Mede omdat het typologie is en je moet er zo'n erg veel bij vertellen vanuit het Nieuwe Testament. Maar aan de andere kant, dus dit soort zaken begrijpen, wordt dit meteen een van de mooiste boeken eigenlijk. En ik vind het echt hoor, als het over typologie gaat, vooral zo'n heel boek vol met dit soort typologie en profetie, dan wordt het een van de mooiste kleinootjes eigenlijk, zoals we die in de Bijbel vinden.
Wil je een keus maken naar je volgende onderwerp, boek?
Nee, ik heb geen voorkeur, nee.
Wil je erover nadenken?
Jawel, dat doe ik wel, ja. Je mag ook een suggestie doen, hè. Goed. Maar we zullen het hierbij laten. En de Heer danken. Trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank dat we uw kinderen mogen zijn, dat we uit genade mogen leven en dat u ons in het bijzonder geplaatst hebt in de vrijheid. We danken u dat wij de waarheid mogen leren verstaan en zo waarlijk uw discipelen mogen zijn en mogen leven vanuit wat u zelf gezegd hebt, dat de waarheid ons vrij zou maken. We danken u daarom voor de vrijheid van het nieuwe verbond, voor die vrijheid van die zonen Gods waarin wij zouden wandelen. We danken u, Vader, in bijzonder dat u ons deelgenoot gemaakt hebt van dat eerstgeboorterecht wat u beloofd hebt aan Abraham, Isaac, Jacob en uiteindelijk aan Efraïm. We danken u dat we zijn toegevoegd aan die gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven. En dat wij mogen uitzien naar de vervulling van deze betere nieuwtestamentische beloften, waarbij u gezegd hebt dat wij levend uit geloof tot zonen zouden worden aangesteld en zouden heerlijkheid ontvangen van onze grote God en zaligmaker Christus Jezus. Wij danken u daarom deel te mogen uitmaken van uw eigen volk. Dat u ons geroepen hebt uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Dat we niet leven onder het oordeel, maar in tegendeel wandelen in de vrijheid en in het licht en in de heerlijkheid van dit nieuwe verbond. Wij danken u daarom dat we u mogen kennen, mogen leven aan uw hand en mogen weten dat wij een toekomst hebben die ver uitgaat boven de aardse dingen. Wij danken u daarom dat we mogen verwachten de vervulling van uw beloften en de wederkomst van Christus, de openbaring van zijn koninkrijk en in het bijzonder dat we mogen verwachten daarin erfgenamen te zijn. Mede-erfgenamen van u en mede-erfgenamen met Christus. We danken u dan ook dat we hier mochten zijn op deze morgen. We willen u vragen of u ons bewaren wilt in de dagen die voor ons liggen. Bewaart u ons van de boze. Bewaart u ons van de duisternis. En richt u ons oog op u, opdat we daadwerkelijk zouden wandelen in het licht, in de waarheid van uw woord en van uw genade. Amen.